Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de gelegenheid krijgen om samen te kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In de afgelopen afleveringen, twee liefst, hebben we uitgebreid kunnen stilstaan bij het document dat we eerder fragmentarisch hadden bekeken, met de bedoeling om op een, ja, zeg maar, opeenvolgende wijze toch goed dat belangrijke document dat dient ter opening van het jubeljaar 2025 opnieuw te kunnen beluisteren, omdat het de centrale boodschap bevat van Paus Franciscus voor dat komende jubeljaar. U weet, 2024, het jaar waar we ons momenteel in bevinden, dient ter voorbereiding van dat jubeljaar. Het is een gebedsjaar. We worden uitgenodigd om extra aandacht te besteden aan het gebed, en dat kan u zeker doen met Radio Maria, om ons aldus voor te bereiden op de genadegaven die God wil schenken in het heilig jaar 2025. Trouwens, zo'n jubeljaar organiseren, dat heeft een hele oude traditie. We vinden dat reeds terug in de Heilige Schrift en het is door de kerk ook opgenomen als een traditie. Om de 25 jaar ongeveer wordt zo'n heilig jaar georganiseerd. Tijdens dit heilig jaar zullen er tal van activiteiten georganiseerd worden in Rome. Daar konden we reeds blijven bij stilstaan in andere afleveringen. En dan in de vorige twee afleveringen hoorde u de vertaling van het document, dat noemt een pauselijke bul, ter opening van dat jubeljaar, Spes non confundit. Dat betekent ook dat we tweemaal, niet helemaal, hebben kunnen blijven stilstaan bij de generale audiëntie van Paus Franciscus en dus twee catecheses nog te goed hebben, zeg maar. Eentje in het kader van de reeks die Paus Franciscus begonnen is, voornamelijk rond de Heilige Geest, en een tweede in het kader van een werelddag die recentelijk werd gevierd. Daarnaast zullen we ook blijven stilstaan bij het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus dat we hebben gevierd in de kerk zeer recent, en was er ook een belangrijke aankondiging, een gezamenlijk persbericht dat door het Vaticaan en de Duitse bisschoppenconferentie is gepubliceerd. Ook daar zullen we samen kunnen blijven bij stilstaan. Voor eerst gaan we luisteren naar Paus Franciscus, en dat tijdens de generale audiëntie van woensdag 19 juni. Deze audiëntie die past wel degelijk in het kader van dus die reeks die de paus begonnen is over de Heilige Geest. De Heilige Vader die staat opnieuw stil bij een aspect hiervan en we kunnen daar samen naar luisteren. U hoort Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 19 juni.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In preparazione al prossimo giubileo, ho invitato a dedicare l'anno
Ter voorbereiding op het komende jubeljaar heb ik ons allen uitgenodigd om het jaar 2024 te wijden aan een grote symfonie van gebed. En met de catechese van vandaag wil ik eraan herinneren dat de kerk al een symfonie van gebed heeft, waarvan de componist de Heilige Geest is. En dat is het boek der psalmen. Zoals in elke symfonie zijn er verschillende bewegingen in. Dat we zeggen verschillende soorten gebed, lofprijzing, dankgebed, smeekbeden, weeklacht, vertelling, wijsgerige reflectie en andere. Zowel in de persoonlijke vorm als in de koorvorm van het hele volk. En dit zijn de liederen die de Geest zelf op de lippen van de bruid de kerk heeft gelegd. Alle boeken van de Bijbel, waar ik het de vorige keer heb over gehad, zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar het boek Psalmen is dat ook in die zin dat het vol is van poëtische inspiratie. De psalmen hadden een bevoorrechte plaats in het Nieuwe Testament. Er waren, en zijn zelfs, edities die het Nieuwe Testament en de psalmen samen bevatten. Op mijn bureau bijvoorbeeld heb ik een Oekraïense uitgave van het Nieuwe Testament en de psalmen van een soldaat die in de oorlog is gesneuveld en dat mij werd toegestuurd. Hij bad aan het front met dit boek. Niet alle psalmen en niet elke psalm kunnen worden herhaald en toegeëigend door christenen en nog minder door de moderne mens. Ze weerspiegelen soms een historische situatie en een religieuze mentaliteit die niet meer de onze zijn. Dit betekent niet dat ze niet geïnspireerd zijn, maar dat ze in sommige opzichten verbonden zijn met een tijd en een voorlopig stadium van openbaring, zoals ook het geval is met veel oude wetgeving. Wat de psalmen het meest aanbeveelt voor onze ontvangen, is dat ze het gebed waren van Jezus, Maria, de apostelen en alle christelijke generaties voor ons. En wanneer we ze reciteren, hoort God ze met die grootse orchestratie die de gemeenschap van de heiligen is. Volgens de brief aan de Hebreeën komt Jezus de wereld binnen met een psalmvers in zijn hart. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En volgens het evangelie, volgens de heilige Lucas, verlaat hij de wereld met een ander vers op zijn lippen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. All'uso dei salmi nel Nuovo Testamento fa seguito quello dei padri di tutta la Chiesa.
Het gebruik van de psalmen in het Nieuwe Testament werd gevolgd door de vaders en de hele kerk, die er een vast element van maakten in de viering van de heilige mis en het getijdengebed. De hele heilige schrift ademt de goedheid van God uit, zegt de heilige Ambrosius, maar op een bijzondere wijze het liefelijke boek van de psalmen. Het zoete boek van de psalmen. Ik vraag me af, bid u wel eens met de psalmen? Neem de Bijbel en bid een psalm. Bijvoorbeeld als je een beetje verdrietig bent, omdat je gezondigd hebt. Bid je dan Psalm 50. Er zijn veel psalmen die ons helpen om verder te gaan. Maak er dan ook een gewoonte van om met de psalmen te bidden. Ik verzeker je dat je uiteindelijk geluk zult vinden. Maar we kunnen niet zomaar leven op de erfenis van het verleden. We moeten de psalmen tot ons gebed maken. Er is geschreven dat we in zekere zin zelf de auteurs van de psalmen moeten worden door ze ons eigen te maken en ermee te bidden. En wanneer er psalmen zijn, of enkel maar verzen die tot ons hart spreken, is het goed om ze te herhalen en ze gedurende de dag te bidden. De psalmen zijn gebeden werkelijk voor alle seizoenen. Er is geen stemming of behoefte die er niet de beste woorden in vindt om ze in gebed om te zetten. In tegenstelling tot alle andere gebeden, verliezen de psalmen hun effectiviteit niet door herhaling. Integendeel, ze vergroten die. En waarom? Omdat ze door God geïnspireerd zijn en God ademen elke keer wanneer ze met geloof gelezen worden. En als we ons bezwaard voelen door wroeging en schuld, omdat we zondaar zijn, dan kunnen wij met David herhalen: wees mij genadig, o God, in uw liefde, in uw grote barmhartigheid. Als we een sterke persoonlijke band met God willen uitdrukken, dan zeggen we: o God, u bent mijn God. Vanaf de dageraad zoek ik u. Mijn ziel dorst naar u. Ik verlang naar u. Als in een droog, dorstig, waterloos land. Niet voor niets heeft de liturgie deze psalm opgenomen in de lauden van de zondagen en de feesten. En als angst en vrees ons overvallen, komen die prachtige woorden ons te hulp: de Heer is mijn herder, al ga ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad. Psalm 23. De psalmen stellen ons in staat ons gebed niet te verarmen door het te reduceren tot verzoeken, tot een voortdurend geef mij, geef ons. Laten we leren van onze Vader, die voordat hij vraagt om dagelijks brood, zegt: uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden. Wel, de psalmen helpen ons om ons open te stellen voor een minder egocentrisch gebed, een gebed van lofprijzing, zegening en dankzegging. En ze helpen ons ook om de stem van de hele schepping te worden en haar te betrekken bij onze lofprijzing. Broeders en zusters, mogen de Heilige Geest, die de bruidegom de woorden gaf om tot haar goddelijke bruid, om tot de goddelijke bruid te bidden, ons helpen om ze vandaag in de kerk te laten weerklinken en om van dit voorbereidingsjaar voor het jubileum een ware symfonie van gebed te maken. Ja, u hoorde even een vertaling. Problemen. Dat heeft ook te maken met het Italiaans, waarin dat het niet altijd de vertaling duidelijk is naar het gezag. Maar de laatste zin die de Heilige Vader zei, is: mogen de Heilige Geest, die de bruid de woorden gaf om tot haar goddelijke bruidegom te bidden, ons helpen om ze vandaag in de kerk te laten weerklinken. De bruid uiteraard verwijzend naar de kerk. Vandaar dus nog een laatste correctie bij de vertaling van deze mooie catechese van Paus Franciscus. Ja, we horen daar een pleidooi, zal ik maar zeggen, om te bidden met de psalmen. En op Radio Maria kan u dat op verschillende manieren doen. De psalmen komen zeker in tal van programma's aan bod, maar natuurlijk het getijdengebed, de lauden, het middagofficie, de vespers, de completen en de lezingendienst. Het zijn allemaal momenten waar u uw dag als het ware kan mee structureren. Het geeft u de mogelijkheid om op ieder moment van de dag, meestal is dat een klein kwartiertje, soms wat langer, te kunnen gebruiken als een moment om te bidden met die eeuwenoude teksten. Het helpt ons om uitdrukking te geven, soms aan hetgene wat we zelf ervaren en moeilijk woorden kunnen opplakken of kunnen aangeven wanneer we spreken met God. Maar het helpt ons, zoals de paus het ook zegt, om eigenlijk voorbij te gaan aan onszelf en binnen te treden in een gebed, een eeuwenoud gebed van de kerk. We voelen ons verbonden met al die mensen die dat getijdengebed bidden. U weet dat misschien, maar het is het Tweede Vaticaans Concilie die eigenlijk dat heeft aangeraden om het getijdengebed, dat reeds breed gebruikt wordt natuurlijk binnen de religieuze families, binnen het religieuze leven, om het ook door leken, gelovigen, om het ook daar aan te raden. En Paus Franciscus, die zelf natuurlijk ook een religieus is, die doet dat ook op deze wijze. Zeker een uitnodiging dus om met Radio Maria te bidden tijdens het getijdengebed van de kerk. Een volgende audiëntie die de Heilige Vader heeft gehouden, die was op een week later, natuurlijk woensdag 26 juni. En dat was de Werelddag tegen het drugsmisbruik en de illegale handel. Die werd ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1987 was dat. En Paus Franciscus die heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de catechese, als het ware, ook daarop te richten. U weet, deze catechese momenten worden altijd gebruikt door de Heilige Vader om niet alleen de aanwezige gelovigen en pelgrims die naar Rome komen toe te spreken, maar zeer zeker ook de wereld, in de hoop dat de mensen die misschien wat verder af van de kerk staan, toch op een of andere wijze, misschien in het nieuws of op een andere gelegenheid, enkele woorden van Paus Franciscus kunnen ontvangen. We gaan dus luisteren naar een tweede generale audiëntie, de woorden van Paus Franciscus, tijdens die van 26 juni, op de Werelddag tegen het drugsmisbruik.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Non si sente.
Ik hoor jullie niet, zegt de paus hier. Een beetje meer lawaai van het plein. Vandaag is het de Werelddag tegen het drugsmisbruik en de illegale handel ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1987. Het thema van dit jaar is: het bewijs is duidelijk, we moeten investeren in preventie. De heilige paus Johannes Paulus II... die verklaarde het volgende: drugsmisbruik verarmt elke gemeenschap waar het in voorkomt. Het vermindert de menselijke kracht en de morele vezels. Het ondermijnt de gewaardeerde waarden. Het vernietigt de wil om te leven en bij te dragen aan een betere samenleving. En dit is wat drugsmisbruik, druggebruik met zich meebrengt. Laten we echter niet vergeten dat elke drugsverslaafde een ander persoonlijk verhaal met zich meedraagt. Dat is altijd het geval. Waarnaar geluisterd moet worden, dat begrepen en bemind moet worden en dat voor zover mogelijk geheeld en gezuiverd dient te worden. Ze blijven meer dan ooit een waardigheid bewaren als personen die kinderen van God zijn. Iedereen heeft die waardigheid. Maar we kunnen de kwade bedoelingen en daden van drugsdealers en handelaars niet negeren. Het zijn moordenaars. Paus Benedictus XVI gebruikte harde woorden tijdens een bezoek aan een therapeutische gemeenschap. Hij zei: ik zeg tegen de drughandelaren dat ze moeten nadenken over het kwaad dat zij doen met een massa jongeren en volwassenen van alle rangen en standen. God zal hen ter verantwoording roepen voor wat ze hebben gedaan. De menselijke waardigheid mag niet op deze wijze met de voeten getreden worden. En drugs vertrappen de menselijke waardigheid. Een vermindering van drugsverslaving wordt niet bereikt door de consumptie te legaliseren. Dat is een fantasie, zoals in sommige landen is voorgesteld of reeds is geïmplementeerd. Als je het liberaliseert, consumeert men gewoon meer. Ik ken zoveel tragische verhalen van drugsverslaafden en hun families dat ik ervan overtuigd ben dat het moreel juist is om een einde te maken aan de productie van en de handel in deze gevaarlijke stoffen. Hoeveel drugshandelaren zijn er niet, omdat drugshandelaren handelaren van de dood zijn, gedreven door de logica van macht en geld tegen elke prijs. En deze plaag, die geweld voortbrengt en lijden en dood zaait, vraagt om een daad van moed van de hele samenleving. Drugsproductie en handel hebben ook een vernietigende invloed op onze gemeenschappelijke woning. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijker in de Amazone. Een andere prioritaire weg om drugsmisbruik en drugshandel tegen te gaan is preventie. Wat gedaan wordt door het bevorderen van meer rechtvaardigheid, het onderwijzen van jonge mensen in de waarden die een persoonlijk en gemeenschapsleven opbouwen, het begeleiden van mensen in nood en het geven van hoop voor de toekomst. Tijdens mijn reizen in verschillende bisdommen en landen heb ik verschillende door het evangelie geïnspireerde herstelgemeenschappen kunnen bezoeken. Zij zijn een sterk en hoopvol getuigenis van de inzet van priesters, gewijden en leken om de gelijkenis, de parabel van de barmhartige Samaritaan, in praktijk te brengen. En ook ben ik bemoedigd door de inspanningen van verschillende bisschoppenconferenties om rechtvaardige wetgeving en beleid te bevorderen met betrekking tot de behandeling van drugsverslaafden en preventie om deze plaag een halt toe te roepen. En ook ben ik bemoedigd, bijvoorbeeld door het netwerk van La Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento Prevención de Adicciones. In de statuten van dit netwerk wordt erkend dat verslaving aan alcohol, psychoactieve stoffen en andere vormen van verslaving, pornografie, nieuwe technologieën enzovoort, een probleem is dat ons zonder onderscheid treft over geografische, sociale, culturele, religieuze en leeftijdsverschillen heen. Ondanks de verschillen willen we ons organiseren als een gemeenschap om ervaringen, enthousiasme en moeilijkheden te delen. En ik noem ook de bisschoppen van Zuidelijk Afrika die in november 2023 een bijeenkomst hebben georganiseerd onder het thema Empowering Youth as Agents of Peace and Hope. De aanwezige jongerenvertegenwoordigers erkenden die bijeenkomst als een belangrijke mijlpaal op weg naar een gezonde en actieve jeugd in de hele regio. Ze beloofden verder ook: wij aanvaarden de rol van ambassadeurs en pleitbezorgers in de strijd tegen drugsgebruik en we vragen alle jongeren om altijd empathisch te zijn naar elkaar. Dierbare broeders en zusters, geconfronteerd met de tragische situatie van drugsverslaving van miljoenen mensen over de hele wereld, geconfronteerd met het schandaal van de illegale productie van en handel in dergelijke drugs, kunnen wij niet onverschillig zijn. De Heer Jezus hield halt, werd nabij, genas de wonden. En in de stijl van zijn nabijheid zijn ook wij geroepen om te handelen, om halt te houden voor situaties van kwetsbaarheid en pijn, om te weten hoe te luisteren naar de schreeuw van eenzaamheid en angst, om ons als het ware te buigen om hen die in de slavernij van drugs vallen, om deze op te tillen en terug tot leven te brengen. Laten wij bidden voor de criminelen die drugs geven aan jongeren. Het zijn criminelen, het zijn moordenaars. Laten wij bidden voor hun bekering. En op deze Werelddag tegen drugs vernieuwen wij als christenen en kerkgemeenschappen onze toewijding om te bidden en te werken tegen drugs. Ik dank u.
A chinarci per sollevare e riportare a nuova vita coloro che cadono nella schiavitù della droga. E anche preghiamo per questi criminali che spendono e danno la droga ai giovani. Sono criminali, sono assassini. Preghiamo per la loro conversione. in questa giornata mondiale contro la droga, come cristiani e comunità ecclesiale, rinnoviamo il nostro impegno di preghiera e di lavoro contro la droga. Grazie.
Ja, opnieuw sterke taal van Paus Franciscus, gericht naar ook de criminelen, zij die drugs produceren en het verhandelen tegen de soms eigenlijk belachelijk goedkope prijzen die ervoor zorgen dat mensen verslaafd geraken en vervolgens de prijzen opdrijven en die mensen in de grootste miserie storten. Eigenlijk als het gaat over drugs en alles wat ermee te maken heeft, dan zit er altijd een techniek, een manier van denken achter om de zwakheid van de mens als het ware te viseren en te gebruiken om veel geld mee te verdienen. En dat ten koste niet alleen van die mensen die uiteindelijk de drugs gebruiken, maar ook de samenleving. Vele van deze mensen die te prooi vallen als het ware aan verslaving, komen terecht in criminaliteit, komen terecht in milieus waar de menselijke waardigheid ver te zoeken is. Het is een echt tragisch iets. En de paus die roept ons op om te bidden. En men zou in deze tijd durven horen klinken, heeft dat wel veel zin? Wel, zeer zeker. De geschiedenis van de kerk leert ons dat wanneer grote problemen in de maatschappij opduiken, van welke aard dan ook, dat het gebed daar zeer krachtig werkt. Want je voelt onmiddellijk aan dat bij zo'n problematiek wij onmiddellijk geconfronteerd worden met, zoals Sint Paulus zegt, duistere krachten. Met een echt kwaad, dat de zwakheid van de mens viseert. En wij kunnen ons steentje bijdragen door, en de paus heeft tal van voorbeelden gegeven, door te luisteren, door niet onmiddellijk te veroordelen, ook door voorzichtig te zijn, want een verslaafd iemand, ja, die gaat eigenlijk door een soort van ziekte, waarbij het moeilijk is soms om daarmee om te gaan, te weten daarmee om te gaan. Dus het zoeken van professionele hulp is daarbij al een eerste stap te erkennen dat er een probleem is. En dan het gebed. Deze mensen hun waardigheid teruggeven. Wel, dat lijkt me een mooie intentie om mee te nemen tijdens het komend Angelusgebed dat we samen met Paus Franciscus zullen bidden. Dat gaan we zo meteen doen. Daarna kom ik graag bij u terug en gaan we luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven op de dag waarop we het feest hebben gevierd van de heiligen Petrus en Paulus. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we samen met de paus, in het bijzonder voor mensen die gevangen zitten in een verslavingsproblematiek, het Angelus. En vragen wij om bevrijding, de voorspraak van de heilige maagd Maria. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met dus die homilie.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus de fontis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, dierbare luisteraars van Radio Maria, gaan we nog luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven op het hoogfeest van de heiligen apostelen Petrus en Paulus.
Guardiamo ai due apostoli Pietro e Paolo, pescatore di Galilea che Gesù fece pescatore di uomini, il fariseo persecutore della Chiesa trasformato dalla grazia.
Laten wij eens kijken naar de twee apostelen Petrus en Paulus, de visser uit Galilea die door Jezus tot mensenvisser werd gemaakt, de fariseer die de kerk vervolgde en door genade veranderde in een evangelist van de heidenen. Laten we ons in het licht van het woord van God inspireren door hun verhaal, door de apostolische ijver die hun levensweg heeft getekend. Toen ze de Heer ontmoetten, beleefden ze een echte paaservaring. Ze werden bevrijd en de deuren van een nieuw leven gingen voor hen open. Broeders en zusters, laten wij aan de vooravond van het jubeljaar juist stilstaan bij het beeld van de deur. Het jubeljaar zal namelijk een tijd van genade zijn waarin we de heilige deur zullen openen, zodat een ieder de drempel kan oversteken van dat levende heiligdom dat Jezus is en in hem de liefde van God kan ervaren die de hoop verkwikt en vreugde vernieuwt. En ook in het verhaal van Petrus en Paulus zijn er deuren die opengaan. De eerste lezing in de liturgie vertelde ons het verhaal van Petrus' bevrijding uit gevangenschap. En dit verslag heeft veel beelden die ons doen denken aan de Pesach-ervaring. De episode vindt plaats tijdens het feest van de ongezuurde broden. Herodes herinnert aan de figuur van de farao van Egypte. De bevrijding vindt 's nachts plaats, net als voor de Israëlieten. De engel geeft Petrus dezelfde instructies die aan Israël werden gegeven. Sta snel op, omgord je, doe je sandalen aan. Wat ons wordt verteld is dus een nieuwe exodus. God bevrijdt zijn kerk, bevrijdt zijn volk dat geketend is en toont zich opnieuw de God van barmhartigheid die hun reis ondersteunt. En in die nacht van bevrijding gaan eerst de deuren van de gevangenis op wonderbaarlijke wijze open. En daarna wordt er over Petrus en de engel die hem vergezelde gezegd dat zij voor de ijzeren poort stonden die naar de stad leidt. En de poort ging uit zichzelf voor hen open. Zij zijn het niet die de deur openen. Zij opent zichzelf. Het is God die de deur opent. Hij is het die bevrijdt en de weg vrijmaakt. Aan Petrus, zoals we uit het evangelie hebben gehoord, had Jezus de sleutels aan het koninkrijk toevertrouwd. Maar hij ervaart dat het de Heer is die als eerste de deuren opent. Hij gaat ons altijd voor. En er is een merkwaardig feit. De deuren van de gevangenis werden geopend door de kracht van de Heer, maar Petrus vindt het vervolgens moeilijk om het huis van de christelijke gemeenschap binnen te gaan. Degene die naar de deur gaat, denkt dat hij een geest is en doet niet voor hem open. Hoe vaak slagen gemeenschappen er niet in om deze wijsheid van het openen van deuren te leren? De reis van de apostel Paulus is ook in de eerste plaats dus een paaservaring. Eerst wordt hij op de weg naar Damascus door de verrezenen veranderd. En daarna ontdekt hij in de voortdurende aanschouwing van de gekruisigde Christus de genade van de zwakheid. Wanneer wij zwak zijn, zo zegt hij, zijn we juist sterk. Omdat wij ons niet langer aan onszelf vastklampen, maar aan Christus. Gegrepen door de Heer en met hem gekruisigd, schrijft Paulus, niet langer leef ik, maar Christus leeft in mij. Maar het doel van dit alles is niet een intimistische en troostende religiositeit, zoals sommige bewegingen in de kerk ons tegenwoordig voorhouden, een salonspiritualiteit. Integendeel, de ontmoeting met de Heer wakkert in Paulus' leven de ijver voor evangelisatie aan. Zoals we in de tweede lezing hoorden, verklaart hij aan het einde van zijn leven, de Heer was mij nabij en gaf mij kracht, opdat ik de verkondiging van het evangelie zou volbrengen en opdat alle volken het zouden horen. Juist als Paulus vertelt hoe de Heer hem zoveel mogelijkheden heeft gegeven om het evangelie te verkondigen, gebruikt hij het beeld van open deuren. En zo wordt er over zijn aankomst in Antiochië samen met Barnabas gezegd dat zodra zij aankwamen, zij de kerk bijeenbrachten en verslag uitbrachten van alles wat God door hen had gedaan en hoe hij de deur van het geloof voor de heidenen had geopend. Op dezelfde wijze zegt hij aan de gemeenschap van Korinthe, er is voor mij een grote en voorspellende deur geopend. En aan de Colossenzen schrijft hij, bid ook voor ons, dat God voor ons de deur van het woord opent om het mysterie van Christus te verkondigen. Broeders en zusters, de twee apostelen Petrus en Paulus hadden deze ervaring van genade. Ze raakten in aanraking met het werk van God, die de deuren opende van hun innerlijke gevangenis en ook van de echte gevangenissen waar ze gevangen zaten, vanwege het evangelie. Hij opende voor hen ook de deuren van de evangelisatie, zodat ze de vreugde konden ervaren van de ontmoeting met hun broeders en zusters in de prille gemeenschappen en de hoop van het evangelie aan allen konden brengen. En ook wij bereiden ons dit jaar voor om de heilige deur te openen. Broeders en zusters, vandaag ontvangen de metropolieten aartsbisschoppen, die in het afgelopen jaar benoemd zijn, het pallium. In verbondenheid met Petrus en naar het voorbeeld van Christus, de deur van de schapen, zijn zij geroepen om ijverige herders te zijn, die de deuren van het evangelie openen en die door hun ambt bijdragen aan de opbouw van een kerk en een samenleving met open deuren. En ik wil met broederlijke genegenheid de delegatie van het Ecumenisch Patriarchaat groeten. Ik dank u voor uw komst, om het gemeenschappelijke verlangen naar volledige gemeenschap tussen onze kerken tot uitdrukking te brengen. Ik zend de hartelijkste groeten aan mijn broeder, mijn dierbare broeder, Bartholomeus. Mogen de heiligen Petrus en Paulus ons helpen de deur van ons leven te openen voor de Heer Jezus. Mogen zij voorbeden doen voor ons, voor de stad Rome en voor de hele wereld. Amen.
E voglio dare un fraterno affetto, un saluto alla delegazione del Patriarcato Ecumenico. Grazie di essere venuti a manifestare il comune desiderio della piena comunione tra le nostre chiese. Invio un sentito saluto cordiale al mio fratello caro Bartolomeo. I santi Pietro e Paolo ci aiutino ad aprire la porta della nostra vita al Signore Gesù, intercedano per noi, per la città di Roma e per il mondo intero. Amen.
De woorden van Paus Franciscus tijdens de heilige mis die werd opgedragen op het hoogfeest van de heiligen Petrus en Paulus, apostelen. We zijn langzamerhand aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik wil u graag nog even meegeven dat er een gezamenlijke persconferentie of persbericht is geweest, liever. En dat naar aanleiding van een samenkomst tussen vertegenwoordigers van de Duitse bisschoppenconferentie en vertegenwoordigers van de paus. Het is op verzoek van de Heilige Vader dat dus deze vertegenwoordigers van de Romeinse Curie en de Duitse Bisschoppenconferentie bijeengekomen zijn op 28 juni 2024 voor verdere gesprekken in het Vaticaan, een voortzetting van de dialoog die reeds begon tijdens het ad limina bezoek van de Duitse bisschoppen in november 2022 en reeds werd verder gezet, daar hoorde u over in Radio Vaticaan, op 22 maart van dit jaar. De dialoog die gedurende heel de dag werd gehouden, werd opnieuw gekenmerkt door een positieve, open en constructieve sfeer, zegt het bericht. De basis was de overeenkomst van 22 maart, die voorziet in de ontwikkeling van concrete vormen van synodaliteit in de kerk in Duitsland en dat in overeenstemming met de ecclesiologie van het Tweede Vaticaans Concilie, de vereisten van het kerkelijk recht en de resultaten van de wereldsynode. Het resultaat zal ter goedkeuring, recognitio, worden voorgelegd aan de Heilige Stoel. In de uitwisseling deden de bisschoppen verslag van de laatste bijeenkomst van de zogeheten Synodale Commissie, een tijdelijk werkorgaan, waarin de theologische grondslagen en mogelijkheden voor de juridische organisatie van een nationaal synodaal orgaan werden besproken. De bijeenkomst richtte zich op de relatie tussen de uitoefening van het bisschoppelijke ambt en de bevordering van de medeverantwoordelijkheid van alle gelovigen, met bijzondere nadruk op kerkrechtelijke aspecten voor de vestiging van een concrete vorm van synodaliteit in de kerk in Duitsland. Beide partijen zijn erop gebrand om de synodaliteit in het leven van de kerk te versterken met het oog op een effectievere evangelisatie. Een door het synodaal comité ingestelde commissie zal zich bezighouden met de kwesties van synodaliteit en de structuur van een synodaal lichaam. Deze commissie zal in nauw contact staan met een overeenkomstige commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de relevante dicasteries van de Heilige Stoel om een ontwerp voor dit orgaan op te stellen. Twee aspecten waren daarbij belangrijk voor de vertegenwoordigers van de Romeinse Curie. Zij zouden graag een verandering zien in de naam en verschillende aspecten van het huidige ontwerp voor zo'n mogelijk nationaal synodaal lichaam. Wat betreft de positie van dit orgaan is men het erover eens dat het niet boven of gelijkwaardig kan zijn aan de bisschoppenconferentie. Ook werd er gesproken over de toekomstige samenstelling van de Duitse delegatie die zal deelnemen aan de dialoog tussen de vertegenwoordigers. Ook daar zullen wij u verder over berichten als daar meer nieuws over te weten komt. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Bedanken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.